Welkom bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek 3 van de belijdenissen van heilige Augustinus. Boek 3. Ik kwam in Carthago en overal om mij heen rumoerden als een kokende ketel de onterende liefdes. Ik had nog niet lief en mijn liefde ging uit naar het liefhebben en er was in mij een dieper liggende behoefte waardoor ik mezelf haatte, omdat ik er niet genoeg behoefte aan had. Ik zocht wat ik lief kon hebben, verliefd op het liefhebben, en ik verfoeide de veiligheid en de weg zonder valstrikken, omdat ik inwendig een honger had die vreemd was aan de innerlijke spijs die gij zijt, mijn God. Honger naar die spijs had ik niet. Ik was zonder verlangen naar de onbederfelijke gerechten, niet omdat ik er verzadigd van was, nee. Hoe leger ik werd, des te erger mijn weerzin. En daarom ging het mijn ziel niet goed, en bleef zij zich, met zweren bedekt, op de buitenwereld storten, begeerig om zich klagelijk te schurken aan de zintuigelijke dingen. Als die overigens geen ziel hadden gehad, zouden ze zeker geen liefde hebben opgewekt. Liefhebben en liefde ontvangen was mijn vreugde, vooral wanneer ik ook van het lichaam genoot van wie mij lief had. Zo kwam het dat ik de bronader van de vriendschap besmeurde met het vuil van de begeerlijkheid en haar stralend wit verduisterde met wat er opwolkte uit de onderwereld van de wellust. En toch, zo walgelijk en eerloos als ik was, ik haakte ernaar een fijnzinnig en beschaafd man te zijn in een overmaat van onbenulligheid. En in de liefde waardoor ik gevangen wenste te worden, kwam ik ook terecht. Mijn God, mijn barmachtigheid, met hoeveel gal hebt gij mij de heerlijkheid besprenkeld, en hoe goed zijt gij daarin geweest. Want ik vond liefde, en kwam in de boeien van een heimelijk liefdesgenot, en verheugd raakte ik vast in rampzalige verstrikking, waarbij ik geranseld werd met de gloeiende ijzerroeden van jaloezie, achterdocht, angst, verbittering en ruzie. Geestdriftig ging ik op in de theatervoorstellingen, vol beelden van mijn ellende en vol brandstof voor mijn vuur. Hoe moesten wij verklaren dat de mens daar verdriet wil hebben bij het kijken naar smartelijke en tragische voorvallen, waarvan hij toch zelf niet het slachtoffer zou willen zijn? En niettemin wil hij er verdriet door ondergaan, de toeschouwer, en is juist dat verdriet zijn genot. Wat is dat anders dan een bevreemdende waanzin? Want men wordt er dieper door geroerd, naarmate men zelf minder onbesmet is door dat soort aandoeningen. Ook al wordt er, wanneer men ze zelf ondergaat, veelal van lijden, wanneer men ze met anderen mee ondergaat, van medelijden gesproken. Maar wat heeft een slotte dat medelijden te betekenen bij gefantaseerde gebeurtenissen die op een toneel worden voorgesteld? Tot hulpverlening immers wordt de hoorder niet aangezet. Hij wordt alleen maar uitgenodigd om verdriet te voelen en hoe meer verdriet hij voelt, des te meer waardeert hij degene die die beelden ten beste geeft. en wordt die door mensen ondergaane rampspoed uit het verre verleden genomen of gefantaseerd, zo gespeeld dat de toeschouwer geen verdriet voelt, dan gaat hij er verveeld en vol kritiek van weg. Wordt hij smartelijk aangedaan, dan blijft hij vol aandacht en genoegen. Heeft men dus de tranen lief en het verdriet? Het staat toch wel vast dat ieder mens vreugde zoekt. Of moeten wij aannemen dat weliswaar geen mens graag lijdt, maar dat men toch graag medelijdend is en dat, aangezien er geen medelijden bestaat zonder verdriet, alleen om die reden het verdriet de mens dierbaar is. Ook dit is water dat uit de heerlijke ader van de vriendschap komt. Maar waar gaat dat heen? Waar vloeit het naartoe? Waarom schiet het omlaag, de stroom van kokend pek in, de gruwelijke kolken in van de afschuwelijke wellust, waar het in opgaat en overgaat, na door zijn eigen aandrang te zijn losgerukt en neergestort uit de hemelse helderheid? Moeten wij dus het medelijden verwerpen? Geen sprake van. Moeten wij dus het verdriet lief hebben? Soms. Maar wees op uw hoede voor de onzuiverheid, mijn ziel, en blijf onder de schutse van uw beschermer, mijn God, de God van onze vaderen, die lovenswaardig is en in alle eeuwigheid bovenal verheven. Wees op uw hoede voor de onzuiverheid. Ook op het ogenblik immers ben ik niet zonder medelijden, maar toendertijd, bij die theatervoorstellingen, verheugde ik mij mee met de gelieven wanneer ze van elkander genoten in schandelijke daden, ook al bedreven ze die slechts in de fantasiewereld van een toneelstuk. Maar verloren ze elkaar. Dan was ik met hen mee bedroefd in een soort medelijden. Overigens genoot ik van allebei, van hun vreugde en van hun verdriet. Op het ogenblik evenwel heb ik meer medelijden met iemand die zich in een schandelijke daad verheugt dan met iemand die het zogenaamd hard te verduren heeft gehad, omdat hij tekort is gekomen aan verderfelijk genot en een deerniswaardig geluk heeft verloren. Mijn medelijden van nu verdient ongetwijfeld zijn naam meer. Maar daarin wordt geen genoegen meer teweeggebracht door het verdriet. Wie namelijk verdriet heeft om een ongelukkige, wordt gewaardeerd omdat hij zijn plicht van naastenliefde vervult. Maar een oprecht medelijdend mens zou toch liever willen dat hij helemaal geen aanleiding had om verdriet te hebben. Want pas als er kwaadwillende welwillendheid bestaat, hetgeen onmogelijk is, kan ook iemand met een waarachtig en oprecht medelijden wensen dat er ongelukkigen zijn om hem in staat te stellen medelijden met hen te hebben. Een zeker verdriet kan dus gebillijkt worden, maar een voorwerp van onze liefde mag het verdriet nooit zijn. Daar ligt immers ook de reden waarom gij, Heer God, die de zielen lief hebt, een veel en veel zuiverder en onbederfelijker medelijden hebt dan wij. Het komt omdat gij door geen enkel verdriet gedeerd wordt. En wie is daartoe bij machte? Maar ik, ongelukkige, ik hield er toen van verdriet te hebben en ik zocht naar iets waar ik verdriet om kon hebben, in de daar gemimeerde, gefantaseerde rampspoed van anderen beviel mij immers dat spel van een acteur het meest en lokte mij het heftigst aan, waardoor mij de tranen uit de ogen werden gedreven. Hoe viel dat ook te verbazen, aangezien ik, rampzalig schaap, dat van uw kudde was weggedoold en uw wakende zorg niet meer aanvaarde, in een afschuwelijke schurftigheid vervuilde. En daar lag ook de oorzaak van mijn liefde voor het verdriet. Al te diep wilde ik er overigens niet door getroffen worden, want het slachtoffer van wat ik zo graag zag, wilde ik niet graag zijn, maar ik wilde het horen en het mij verbeelden en er zo als het ware oppervlakkig door geschramd worden. Het ging echter met die schrammen als met nagelkrabben. Ze werden gevolgd door een branderige zwelling en een verzwering en een griezelige ettering. Was het nog leven, mijn God, zo'n leven als ik leidde? En boven mij wiekte rond, getrouw van verre, uw medelijden. In hoe zware ongerechtigheden etterde ik weg. Ik joeg ze na in een heilig schennende nieuwsgierigheid, zodat ik u verliet en mij het liet leiden naar verraderlijke diepten en naar de bedrieglijke dienstbaarheid aan de demonen aan wie ik mijn slechte daden offerde. En in al die daden bleef gij mij geeselen. Ik heb het zelfs gewaagd bij de viering van uw plechtigheden, binnen de muren van uw kerk, begeerig te zijn en mij erop toe te leggen mij de vrucht van de dood te verschaffen. Gij hebt mij daarvoor met zware straffen getuchtigd. Maar bij mijn schuld vergeleken was het niets. O, Gij, mijn overgrote barmhartigheid, mijn God, mijn toevlucht voor de angstwekkende verderfelijkheden waartussen ik met overmoedig geheven nek heb rondgedoold om mij ver van u te verwijderen, verliefd op mijn eigen wegen en niet op de uwe, verliefd op de vrijheid van een voortvluchtige. Ook die studies die de hogere genoemd werden, hadden hun eigen richting en oogmerk, de gerechtshoven met hun geschillen. Daarin zou ik moeten gaan uitblinken, te meer geprezen naarmate ik meer bedrog zou plegen, Zo groot is de blindheid van de mensen die zelfs op hun blindheid prat gaan. En ik was al een uitblinker in de school van de rector, waarover ik mij hoogmoedig verheugde en zwol van verwaandheid. Met dat al gedroeg ik me veel bedaarder dan anderen. Gij weet het, Heer, en hield ik me volstrekt afzijdig van de baldadigheden die de Eversores uithaalden. Deze ongure, duivelse benaming is nu eenmaal zoiets als een merkteken van distinctie, in wier gezelschap ik leefde, schaamteloos beschaamd dat ik niet van hun slag was. Niet alleen ging ik met hen om, maar af en toe vond ik ook behagen in hun vriendschap. Hun gedragingen echter ben ik altijd blijven verfoeien, die baldadige streken waarmee ze de schuchterheid van onervarenen brutaal aanranden en hen van hun stuk brachten door hen zonder aanleiding te bespotten en aldus voedsel te geven aan hun eigen kwaadaardig plezier. Er is niets dat meer op de praktijken van de demonen lijkt dan dat gedoe. Welke naam is op hen dus meer toepasselijk dan Eversores? Zij zijn immers zelf eerst volkomen omgekeerd en ten kwade gekeerd, bespot en verleid door geesten die hen ongemerkt bedriegen met juist datgene waarmee zij anderen zo graag bespotten en bedriegen. Dat was de omgeving waarin ik, toen nog in mijn prille jaren, de boeken van de welsprekendheid bestudeerde, de kunst waarin ik begeerig was uit te blinken, met het eerzuchtig en verwerpelijk oogmerk de menselijke onbenulligheid te plezieren. En in de gangbare volgorde van de studie was ik toen gekomen aan een boek van een zekere Cicero, om zijn taal door vrijwel iedereen bewonderd, om zijn inborst niet zozeer. Maar goed, dat boek van Cicero bevat een aansporing om de filosofie te beoefenen en heet ook Hortensius. Dat boek bracht een ommekeer in mijn gevoelens teweeg. Het richtte mijn gebeden op U, Heer, en deed mijn wensen en begeerten veranderen. Waardeloos werd mij eensklaps alle ijdele hoop en met een ongelooflijke hartegloed ging ik naar de onsterfelijkheid van de wijsheid verlangen. En daarmee was ik begonnen op te staan om naar U terug te keren, niet immers om mijn tong te spitsen, niet om wat ik scheen te kopen met het door mijn moeder betaalde lesgeld. Ik was toen in mijn 19e jaar en mijn vader was al 2 jaar tevoren overleden. Niet dus om mijn tong te spitsen benutte ik dat boek en niet voor zijn stijl had het mij gewonnen, maar voor zijn inhoud. Zoals ik toen in vuur en vlam stond, mijn God, zoals ik in vuur en vlam stond om van het aardse terug te vliegen naar U. En ik wist niet wat Gij met mij aan het doen waart, want de wijsheid is bij U en de liefde tot de wijsheid draagt in het Grieks de naam Philosophia. En daartoe vuurde dat geschrift mij aan. Er zijn lieden die door de filosofie anderen verleiden en die met deze indrukwekkende en aantrekkelijke en eervolle naam hun eigen dwalingen kleur en fleur bijzetten. Bijna al de zulken uit de dagen van Cicero en daarvoor worden in dat boek vermeld en kritisch besproken, zodat daar een helder licht valt op die heilzame, bij monden van uw goede en vrome dienaar gegeven vermaning van uw geest. Zie toe dat niemand u bedriegt met filosofie en ijdele verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de beginselen van deze wereld en niet volgens Christus, in wie immers heel de volheid van de godheid lichamelijk woont. Ook ik had in die tijd, gij weet het, licht van mijn hart, dat deze woorden van de apostel mij toen nog niet bekend waren. Toch alleen maar behagen in Cicero's aansporing, omdat ik door dat betoog werd opgewekt en aangevuurd en van verlangen brandde. Niet om dit of dat filosofisch systeem, maar om de wijsheid zelf, hoe en wat die ook was, lief te hebben, en te zoeken en te verkrijgen, en vast te houden en met kracht te omhelzen. Anderzijds was er maar één ding waardoor ik in mijn laaiende geestdrift werd getemperd, dat in dat boek de naam van Christus niet voorkwam. In gevolge uw barmhartigheid was namelijk die naam, de naam van mijn verlosser, uw zoon, door mijn kinderhart, reeds met de moedermelk vroom ingedronken, en bewaarde het die naam in zijn diepte, en al wat zonder die naam was, hoe geleerd ook, en verfijnd en vol waarheid, kon mij niet volkomen meeslepen. Daarom besloot ik mijn aandacht te gaan wijden aan de Heilige Schrift, en eens te zien wat voor boeken dat waren. En als ik ze bekijk, zie ik iets dat voor hoogmoedigen niet duidelijk en voor kinderen niet toegankelijk is, maar dat op een bouwwerk lijkt, waar de ingang laag en de voortgang hoog is, en dat behangen is met geheimenissen. En ik was niet iemand die daar kon binnengaan of die mijn nek kon buigen om zo te lopen als dat bouwwerk vroeg. Want zoals ik nu spreek, dacht ik toendertijd niet, toen ik mij met die schrift bezig ging houden. Ik kreeg veel eer de indruk dat ze niet verdiende vergeleken te worden met de verheven waardigheid van een Tullius. Dat kwam omdat mijn opgeblazenheid afkerig was van haar bescheidenheid en omdat mijn blik niet tot haar binnenste wist door te dringen. Zij was evenwel van dien aard dat zij met de kleinen meegroeide. Ik echter achtte het beneden mij klein te zijn, en opgezet van eigenwaan vond ik mezelf een groot man. Thank you. En zo kwam het dat ik belandde bij hoogmoedig, uit het lood geslagen lieden, door en door vleeselijk en praatziek, in wier mond de strikken van de duivel waren uitgezet en een vogellijm die was samengesteld met bijmenging van de letterklanken van uw naam en de naam van de Heer Jezus Christus en van de Parakleet, onze trooster, de Heilige Geest. Deze namen voerden zij altijd in de mond, maar het kwam niet verder dan klank en tonggedruis. Hun hart was leeg aan waarheid, en ze zeiden maar waarheid, en nog eens waarheid, en bleven mij maar voortdurend over de waarheid praten, en in hen was die waarheid nergens te vinden, maar leugentaal was het wat ze vertelden, niet alleen over u, die waarlijk de waarheid zijt, maar ook over de elementen van deze wereld, uw schepping. Zelfs aan de filosofen die daarover waarheid vertelden, had ik voorbij moeten gaan uit liefde tot u, mijn allerhoogste en goede Vader, schoonheid van al wat schoonheid is. O waarheid, waarheid, hoe diep bleef zelfs toen het innerlijkste van mijn ziel naar u snakken, terwijl die lieden toch voortdurend en op allerlei manieren mij over u te horen gaven, men met klinkende stem en in vele enorme boekwerken. Dat waren de schotels waarop mij, die hongerde naar u, in plaats van u de zon en de maan werden opgedist, schone werken van u, maar toch werken van u, niet uzelf, en ook niet eens uw eerste werken. Want uw geestelijke werken hebben de voorrang boven die stoffelijke werken, hoe stralend en hemels die ook zijn. Ik echter hongerde en dorste niet eens naar die eerdere werken, maar naar uzelf, naar u, o waarheid, in wie geen verandering is en geen zweem van wisseling. En dan werden mij op die schotels ook nog flonkerende fantasiebeelden voorgezet. Daarbij vergeleken was het al beter geweest onze zon hier lief te hebben, die althans voor onze lichamelijke ogen werkelijk is. Ja, dat was beter geweest dan de onwaarheden waarbij de ziel bedrogen werd door de ogen. En toch, omdat ik ze aanzag voor u, at ik van die spijzen, wel niet gretig, omdat gij in mijn mond niet smaakte zoals gij zijt. Gij waart immers die voze verzinsels niet. En omdat ik er ook niet door werd gevoed, maar er veeleer uitgeput door raakte. Het eten in dromen heeft veel gelijkenis met het eten dat de mensen wakend tot zich nemen, en toch worden zij er in hun slaap niet door gevoed, want ze slapen. Maar die fantasiebeelden hadden niet de geringste gelijkenis met u, o waarheid, zoals gij nu tot mij gesproken hebt. Het waren namelijk materiële fantasiebeelden, niet bestaande materiële dingen die wij met ons lichamelijk gezicht zien, het zij aan de hemel, het zij op de aarde. Wij zien ze met de viervoetige dieren en de vogels mee, en ze zijn zekerder dan wanneer wij ze ons verbeelden. En in onze verbeelding van deze dingen hebben wij weer grotere zekerheid dan wanneer we van hen uitgaande ons andere, grotere en onbegrensd grote dingen gaan voorstellen, die helemaal niet bestaan. En van dien aard waren de voze spijzen waarmee ik mij toen voedde en mij niet voedde. Gij echter, mijn liefde, naar wie ik zwicht om sterk te zijn, gij zijt niet die materiële voorwerpen die wij zien,
al is het ook aan de hemel, en evenmin zijt gij de voorwerpen die wij daar niet zien, want die materiële voorwerpen zijn uw maaksels, en gij rekent ze niet eens onder de hoogste dingen die gij gemaakt hebt. Wat een afstand ligt er dus tussen u en die dingen die ik mij inbeelde, fantasievoorstellingen van materiële dingen die helemaal niet bestaan. Meer zekerheid dan deze hebben de voorstellingen van bestaande materiële dingen en weer meer zekerheid hebben die dingen zelf. En toch zijt gij dat niet. Zelfs de ziel zijt gij niet, de ziel die het leven van de materiële lichamen is. En daarom is het leven van de lichamen iets beters en zekerders dan de lichamen. Maar gij zijt het leven van de zielen, het leven van de levens, gij die door uzelf leeft en niet verandert. Gij, leven van mijn ziel, waar waart gij dus toen voor mij en hoe ver doolde ik in den vreemde van uw weg, ook nog verstoken van de peulen van de varkens die ik met peulen placht te voeden. Hoeveel voortreffelijk waren immers de verzinsels van grammatici en dichters dan die valstrikken. Want een versregel en een gedicht en de vliegende Medea zijn toch beslist nuttiger dan de vijf elementen die in verschillende kleuren geverfd zijn, met het oog op de vijf grotten van de duisternis, dingen die helemaal niet bestaan en die de dood brengen aan wie ze gelooft. Want een versregel en een gedicht benut ik ook voor werkelijke spijzen. En wat de vliegende Medea betreft, al bedichte ik haar, ik beweerde toch niet dat ze bestond. En al hoorde ik haar bedichten, ik geloofde er toch niet aan. Maar aan die andere dingen heb ik geloofd. Helaas, hoe ging ik trap na trap omlaag naar de diepten van de onderwereld, gekweld als ik werd door de hete gloed van mijn tekort aan waarheid, omdat ik u, mijn God, want aan u belijd ik het, die u over mij hebt erbarmd, ook toen ik het nog niet beleed, omdat ik u niet zocht volgens het inzicht van de geest, waardoor gij mij boven de dieren hebt willen laten uitsteken, maar volgens de zin van het vlees. Gij echter waart innerlijker dan mijn diepste innerlijk en hoger dan mijn hoogste hoogte. Ik was beland bij die brutale, van wijsheid verstoken vrouw, bij die raadselfiguur uit het boek van Salomon, die op haar stoel aan de deur zit en zegt: eet gretig de verborgen broden en drinkt het ontvreemde zoete water. Die vrouw heeft mij verleid, omdat ze mij buitenshuis verblijvend heeft gevonden in het oog van mijn vlees, bezig met het herkauwen van zulke spijzen als ik met dat oog verslonden had. We zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen wij verder uit boek 3 van de belijdenissen van heilige Augustinus.